altijd doet. Wie gaat er mee helpen? Wie gaat er mij mee helpen? Mij helpen is uzelf helpen. Wanneer u mij helpt... Oh, hij zit er dingen. Ja. Oké. Okay. Wanneer u mij helpt te prediken, dan help je jezelf. Amen. Wanneer je feedback geeft, word ik maar eens te vuriger en gezalfder en is er een tweerichtingscommunicatie waardoor we beide worden gevoed. Want zie, ik moet ook gevoed worden. Ik word gevoed door de respons van het volk. Ik krijg bemoediging, ik krijg, hoe moet ik dat zeggen, respect voor mijn werk wanneer ik zie dat al de moeite die ik samen met de Heer in de boodschap heb gestoken, dat het ontvangen wordt. Er is niets ontmoedigender dan wanneer jij zelf vol vuur bent en je wilt een boodschap en woord van God overbrengen en de mensen staren naar jou alsof het een begrafenis is. Dan denk je van, waarom doe ik nog de moeite? Dus daarmee, ik zeg, mij helpen is jezelf helpen. En we zijn een serie bezig over prioriteiten. Nee, broer, ik had hier allemaal klaar met een foto op de achterkant. Dat was de bedoeling. We staan de lijst, dank u wel. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. We zijn bezig aan een serie, een driedelige serie over, misschien vierdelige, weten we niet. Volgende week komt trouwens een andere predikant. Volgende week komt broeder Arthur uit Brussel. Die jonge man, 22 jaar oud, u kent hem nog wel, is hier nauwelijks geweest. Hij komt volgende week prediken, dus dan kan ik mijn serie niet verder zetten, maar misschien de week erachter. In ieder geval, neem iemand mee, zegen iemand door de boodschap van de Heer te horen en naar hier te komen. Maar deze serie, een driedelige serie of niet, vandaag gaan we het hebben over het derde, meest belangrijke item, prioriteit in je leven van een opnieuw geboren christen. En het thema is zoek liever eerst. Wat zijn mijn eerste dingen? Wat zijn de prioriteiten in mijn leven als christen die ik moet hebben? We hebben gezien in deel 1 dat God, je relatie met God, het allerbelangrijkste is. Je persoonlijke relatie met je schepper, de Heere God, is het belangrijkste wat je kan hebben op deze aardbol. En je onderhoudt dat doorheen gebed, doorheen aanbidding en doorheen interactie met het woord. Jezus zei, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Dan hebben we vorige week gezien dat de tweede belangrijkste prioriteit in je leven na God is je familie. Amen. Is de relatie met je familie, de relatie met je man, de relatie met je vrouw, de relatie met je kinderen. En ieder van u heeft een bepaalde positie in de familie, in uw gezin. En zolang dat iedereen zijn positie respecteert en gehoorzaam naar wat God jou heeft bevolen om te doen, dan zal er eenheid zijn, dan zal er balans zijn. En kunnen er zegeningen vloeien naar buitenaf toe, naar de gemeenschap toe, naar de samenleving toe. Zodat de samenleving kan zien, want we leven in een verdorven samenleving. Het is niet meer de norm vandaag de dag nog om een gewoon gezin te hebben met vader en moeder en kinderen die gehoorzaam zijn en respectvol ten opzichte van hun ouders. Dat is niet meer echt de norm. Waar dat 20, 30 jaar geleden het nog de norm was, zien we nu, ik zie het zelf met leide ogen aan in school, hoeveel kinderen er leven in gebroken gezinnen. Hoeveel kinderen die de ene dag daar moeten en de andere week daar moeten studeren. Hoeveel kinderen dat zelfs niet de gelegenheid hebben om thuis op een normale manier te studeren in een normale, rustige, gebalanceerde omgeving. Dat verhoogt elk jaar in het aantal. En dus, broeders en zusters, de Heer roept ons op om een gezin te zijn met prioriteiten naar Gods model, zodat we een zegening kunnen zijn en een voorbeeld, halleluja, naar buitenaf toe. Maar daar wil ik het vandaag niet meer over hebben. Als je verder wilt luisteren, moet je naar mijn boodschap van vorige week gaan. Maar vandaag wil ik het hebben over prioriteit nummer 3 in het leven van een opnieuwgeboren christen. En dat is je relatie met je spirituele familie. We hebben de relatie met je natuurlijke familie, plaats 2, maar plaats 3, je relatie, kan je de tekst een keer wegdoen, broeder Jo? De relatie met je spirituele familie, en dat is de gemeente, dat is de kerk. Ik heb daar een mooie afbeelding van gevonden. Dat is een man die aanduidt God, God, eerst, dan de familie, de church, de kerk, de mission, en aan de zijkant job en fun. Amen, daar zullen we het in deel 4 een keer over hebben. Maar dus nummer 3 in het leven van opnieuw geboren christenen is je relatie met je spirituele familie. En dat zijn je broeders en zusters van de gemeente. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 24. En ik predik deze boodschap uit tot het verkeerde volk. Want jullie beseffen dat. Halleluja, daarom zijn jullie ook hier vandaag. Daarom zijn jullie ook gekomen. En hebben jullie beslist van het is goed weer vandaag. Ik zou graag gaan fietsen. Maar er is iets belangrijkers dan te gaan fietsen. Er is iets belangrijker dan uit te slapen. En dan waarschijnlijk met kop en opstaan om 11:30 en veel te hebben. Is er iets belangrijkers. Amen. En dat is naar de gemeente te komen. Niet om mij een plezier te doen. Maar om God een plezier en om jezelf een plezier te doen. Want je kan er alleen maar beter uit worden. Hebreeën 10, 24. Paulus of de schrijver van Hebreeën. We weten niet goed wie het is. Zegt laten we op elkaar letten. Let op elkaar. Ja? En elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Daar verdient de gemeente. Elkaar aansporen en op elkaar te letten. Vers 25. We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen zoals sommigen doen. Dit is precies gepredikt in het jaar 2015. We moeten elkaar juist aanmoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen. Des te meer. Zie, de schrijver hier wist, er komt een dag, broeders en zusters, dat het nog moeilijker gaat worden. De dag van de Heer komt naderbij. En als de dag van de Heer naderbij komt, u zult zien, mensen worden minder standvastig. Mensen worden liefhebbers van zichzelf en hebben niet veel tijd meer om liefhebbers te zijn van God en het Koninkrijk van God. En dus gaan ze het bezoek aan de gemeente, de bijeenkomsten van de gemeenteleden verzuimen. Maar hier zeggen ze, moedig juist elkaar aan, des te meer naarmate je de dag van de Heer ziet komen. Ik wil er wel één ding bij zeggen, de kerk is niet een gebouw. De kerk is niet een plaats. De kerk is een levend organisme dat deel uitmaakt van het lichaam van Christus. We komen tezamen in een gebouw, de kerk komt in een gebouw. Amen. We komen tezamen in een plaats op een bepaald tijdstip. Maar daar waar wij samenkomen, wanneer we samenkomen, is de kerk daar. Halleluja. Eigenlijk moeten we niet zeggen, we gaan naar de kerk. Eigenlijk zeggen we, de kerk gaat naar daar. De kerk komt bijeen. Halleluja. De gemeente van samenhorigheid en de gelovigen komt bijeen. Want Jezus zei, Matthäus 18, 20, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dus de kerk is niet echt een plaats, een gebouw van stenen, maar het is een gemeenschap van gelovigen die de Heer Jezus met zich meebrengen en Hij is in het midden. En samenkomen is belangrijk. Je prioriteit nummer 3 in je leven is het houden van samenkomsten met je broeders en zusters, met gelijkgelovigen, met de bediening van de kerk. Je gaat niet naar de kerk, je bent en maakt deel uit van de kerk. En als je dat begint te beseffen, ga je misschien met een andere instelling. Oh, ik moet naar de kerk. Ik heb er geen gezicht. Jij maakt deel uit van de kerk. Jij moet je steentje bijdragen. Jij zult er iets uitkrijgen, want waar dat twee of drie samen is, Hij in het midden. Ik wil de Heer in mijn midden hebben. Nu, ik weet het, ik kan het alleen doen thuis enzovoort, maar toch heeft God ons niet opgedragen. Blijf thuis alleen zitten en bid daar en heb een aanbiddingsdienst alleen. Nee, heeft gezegd, kom tezamen. Halleluja. Het Grieks woord voor kerk of gemeente is ecclesia. Wat letterlijk betekent uitgeroepene. Het Grieks woord ecclesia, kerk, wil letterlijk zeggen uitgeroepene. U bent uitgeroepen, halleluja, om samen te komen. Het is een groep mensen die zijn uitgeroepen vanuit de wereld om afgescheiden te leven voor een bepaald doel. En de duivel wil maar al te graag divisie, tweedracht zaaien in de gemeente. Hij wil maar al te graag ruzie stoken en mensen aanstoot doen laten nemen aan andere mensen. Hij is op zoek naar zwakke christenen die hij kan intimideren. Hij is op zoek naar christenen die snel aanstoot nemen, die snel in hun vel voelen, gebeten voelen, amen, die snel opgeven om u dan te isoleren, om u dan te focussen op de zwakheden van een andere broeder of zuster, wat hij heeft gezegd of gedaan, om dan te zeggen, daar moet je niet meer naartoe gaan. Dat zijn een bende hypocrieten. Waarom ga je nog naar de kerk met die bende hypocrieten? Broeders en zusters, datzelfde als zeggen, waarom ga je naar de fitness? Dat zit daar vol met dikke mensen. Je gaat naar de fitness juist om beter te worden. Je gaat naar de kerk Er zitten hypocrieten, amen. Maar dat weerhoudt mij niet om naar de kerk te komen. Dat weerhoudt mij helemaal niet, halleluja. We moeten daarover zetten en jij, God kan jou gebruiken om die hypocrieten, halleluja, te doen veranderen. Hij wil je doen laten denken, de duivel, dat het goed is om je op jezelf te zijn. Je zult het wel alleen redden. Je hebt de rest van die broeders of zusters niet nodig. Je moet geen diensten bijwonen. Je zal het wel op internet zoeken. Daar kan je ook diensten bewonen. Hij wil dat je jezelf afzondert van de gemeente, zodat je zwakker en zwakker wordt. Terwijl jij denkt, oh, ik ben sterk. Nu ben ik alleen. Nu ben ik sterker. Nee. De duivel is een leugenaar. Hij is een leugenaar en de vader des leugens. De Heer heeft een bedoeling met één ieder van jullie in de gemeente. Zowel voor de sterke als voor de zwakke. De Heer heeft een bedoeling met zij die niet heilig leven, met zij die wel heilig leven en naar de gemeente komen. Met zij die op je zenuwen werken, met zij die klagen en zagen en met zij die liefdevol zijn ten opzichte van. De Heer heeft er een bedoeling mee. Sommige mensen lopen weg omdat de kerk vol zit met klagers en zagers. Wel, misschien wil God jou gebruiken om een einde te maken aan het geklaag en het gezaag. Mensen lopen weg omdat ze het woord niet goed vinden. Wel, God wil jou gebruiken voor te bidden voor die predikanten. Misschien wil God wel jou gebruiken om het ook eens te doen en te prediken. Zodat je nadien niet meer gaat bekritiseren en sceptisch zijn over het woord. We hebben en geven snel kritiek. Maar zolang dat je niet in een ander zijn schoenen hebt gestaan, heb je geen recht om te oordelen. Werkt er iemand op je zenuwen in plaats van weg te lopen, kan je beter voor jezelf bidden, voor meer geduld. Amen. Is de boodschap niet goed? Wel, probeer jij het eens een maand om te prediken. Probeer zelf eens een boodschap te brengen en je zal niet meer zo kritisch zijn, want je zal medelevend zijn, omdat je beseft van, het is misschien toch niet zo simpel. Het is misschien toch niet zo makkelijk. En je zal beginnen te bidden voor de persoon, in plaats van kritisch te zijn. Halleluja, het is makkelijk om kritiek te uiten. Het is altijd veel makkelijker in plaats van een oplossing te bieden. Amen. Daardoor dat mensen het zo makkelijk doen, bekritiseer, klagen en zagen, dat vereist geen moeite. Daarom dat het ook makkelijk is om samen te troepen met de klagers. Ah, die hebben niet zo, ik heb eigenlijk ook van alles. En ze zoeken elkaar op. Het is veel moeilijker om daar tegenin op te gaan en voor een oplossing te doen. En zeggen van, oké, man, we weten dat het moeilijk is. We weten dat de boot een paar problemen hebben. En elke boot heeft op weg naar de overkant, de boot is de gemeente, de lokale gemeente. Elke boot heeft af en toe wat problemen op weg naar de overkant. Maar Jezus zei, stap in de boot en ga naar de overkant. Nu af en toe gebeurt er dat het schip wat roestiger wordt, dat er een paar mensen uitspringen, terug naar de oever gaan, dat er af en toe een lekje kan ontstaan in de boot, dat kan gebeuren, amen. Maar in plaats van je reddingssloep te nemen en terug naar de overkant, want je ziet het schip is aan het zinken, maken dat we hier weg zijn, in plaats van dat te doen, kan je beter een emmer pakken en het water eruit scheppen. Halleluja. Halleluja. Onze tocht van deze lokale gemeente is als een reis in een boot naar de overkant. En momenteel zijn er een paar lekken. Momenteel loopt het wat stroef. Er is wat minder wind. Ja? Maar ik roep allen op, zij die getrouw zijn, om de zeilen bij te stellen. Halleluja. Om desnoods zelf te blazen in die zeilen voor wind. Om een borstel te nemen en een emmer te nemen. En niet in die reddingssloep terug te gaan varen op zoek naar een andere boot waarvan jij denkt dat die sneller is en beter en mooier. God heeft jou gezet in die boot met een reden, halleluja, om daar dienst uit te maken van het lokale schip op weg naar de overkant. Halleluja. Kerk is zoals een familie. Het loopt niet altijd van een leien dakje. He? We hebben ruzie. We maken ruzie. Maar betekent niet bij de eerste ruzie dat we hebben dat we direct zeggen, ik maak geen deel meer uit van deze familie. Ik wil hier niets meer mee. Wel, sommigen doen het in de wereld. Maar een hechte familie leert om geduld te hebben. Om onderdanig te zijn en nederig en elkaar lief te hebben. Halleluja. Dus reden nummer 1 waarom de gemeente zo belangrijke prioriteiten inneemt, is omdat jij deel uitmaakt van een spirituele familie. En zoals elke familie moet je contact houden met elkaar. Samenkomen, want we leren van elkaar. Door goede en door in slechte tijden. Sommigen willen alleen de goede tijden, maar we leren van elkaar doorheen de slechte tijden. Wanneer het moeilijk gaat, wanneer, het gaat goed wanneer iedereen komt graag, wanneer de gemeente vol vuur zit en mensen komen en de keet zit vol, amen. En er is een worship band van 10 mensen. Oh ja, dan zal het wel goed gaan. Maar de Heer wil ons ook testen. Ga jij trouw blijven? En je mag blij zijn dat we nog pianist en gitarist zijn. Want als we dat allemaal een keer afschaffen en we komen hier gewoon a cappella zingen. Kom, gelijk vroeger. Halleluja, in een cirkeltje. En we beginnen gewoon de oude hymnes te zingen. Amen. Vroeger hadden ze niks anders, hè. We zijn verwend geraakt. Halleluja. We moeten terug leren spirituele liederen en hymnes zingen. In plaats van de liederen die opgedraaid zijn door de muziek. Amen. Het is de inhoud. Dat telt. Het is tot wie je zingt. Dat telt. Halleluja. Het is over wie dat je zingt. Over wat je zingt. Dat telt. Een liedje zoals Amazing Grace. Halleluja. Ik krijg er steeds kippenvel van op mijn armen wanneer ik het hoor. Mooi a cappella. Zonder een of andere begeleiding. Gewoon omdat je denkt aan die amazing Gods genade. O, zo groot. Halleluja. Dus kom samen in goede en slechte tijden, broeders en zusters. Want beide is een tijd en seizoen voor beide. Halleluja. Nu, reden nummer 2 waarom we samen moeten komen, is omdat de gemeente op aarde is geplaatst om u volwassen te doen worden in de Heer. Efeze hoofdstuk 4 vers 11. Het is Hij, halleluja, Hij is het, God dus, die apostelen heeft aangesteld en profeten en evangelieverkondigers, herders, pastors en leraren. Vers 12. Waarom? Waarom is de bediening van de gemeente daar? Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dus de gemeente is tot hier, we gaan direct verder. Dus de gemeente is daar, de bediening is uitgerust en toegerust om u volwassen te doen worden in Christus. Dat is uw bedoeling om naar hier te komen. Niet om goed te voelen, om God te voelen, om verder te gaan, om volwassen te worden. Dan, vers 14, dan zullen we geen onmondige kinderen meer zijn die stuurloos ronddopperen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door liefde. Door liefde. Heb je gelezen dat laatste stukje? Ieder deel, ieder van jullie draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Jij draagt naar vermogen bij met de groei van iemand anders. Jij draagt naar vermogen bij de groei van deze lokale gemeente dat deel uitmaakt van het lichaam van Christus. En God, Jezus is het hoofd van dat lichaam. Maar naar eigen vermogen. Voor de een betekent dit meer dan de ander, omdat ze meer gezegend zijn geweest dan anderen door God. Amen. Omdat ze grotere lasten kunnen dragen dan anderen. Omdat ze anders zijn opgegroeid in een andere omgeving. Omdat ze een betere opleiding en kansen hebben gekregen in het leven. Maar het maakt niet uit of je 1 talent of 2 talenten of 5 talenten hebt gekregen van de Heer. Wat uitmaakt is wat je doet met hetgeen dat je hebt gekregen. Halleluja. Amen. Zij die niet lezen en schrijven kunnen we niet verwachten dat zij welbespraakte predikanten worden. Amen. Maar zij kunnen wel andere dingen doen, hetgeen dat zij hebben gekregen. Halleluja. Maakt niet uit als je maar iets mee doet. Jezus in zijn parabel van de 5 talenten. Kent u die parabel? Jezus zegt, er was eens een heerser die zijn dienaren talenten gaf terwijl hij wegging. Er was er één die 1 talent kreeg, 1 die 2 talenten kreeg en 1 die 5 talenten kreeg. En de eigenaar van het veld ging op reis en hij komt na zoveel jaren terug om te zien wat zijn dienaren hebben gedaan met zijn talenten. En er is er één die 5 talenten had en die had 5 meerdere talenten. Die had zijn talenten dus gebruikt. Hij had zijn geld, hij had dus goed gebruik gemaakt van wat de eigenaar hem had gegeven. En die zei, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. u mag binnenkomen en krijgt dit en dat. Je met 2 talenten had ook 2 talenten bijverdiend. Goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Je hebt gebruik gemaakt van hetgeen dat ik heb gegeven. Kom binnen. Maar degene met 1 talent, die was bang. En je zei, ik was angstig voor jou. En ik wist niet goed wat ik ermee moest doen. En ik heb het wel maar ergens in de grond begraven, dat ene talent. Ik heb er eigenlijk niks mee gedaan. En hij zei, jij slechte dienaar. Je had tenminste het geld op de bank kunnen zetten en er iets mee kunnen doen, zodat het interesse zou kunnen opleveren. Maar hij heeft gezegd, doe die dienaar weg in de uiterste duisternis. Het was een slechte dienaar. Hij had 1 talent gekregen, maar was angstig, had schrik, deed er uiteindelijk niets mee. Daarmee, dat vertelt mijn broers en zusters, naar vermogen ieder deel, naar vermogen bijdraagt tot de groei van het lichaam. Je bent dus in de familie van God geplaatst niet om voor altijd een baby te blijven. Niet om een kind te blijven, maar om tot volwassenheid te komen, om tot volle wasdom te groeien. Om elkaar te doen laten groeien in de liefde van de Heer. Ons doel om volwassen te worden in de Heer is niet zodat we trots kunnen zijn op elkaar, maar zodat we een licht kunnen zijn voor de verdorven wereld. Het is niet om te zeggen van kijk hoe spiritueel ik ben geworden, hoe spiritueel volwassen ik ben. Want als je dat zegt, dan ben je niet spiritueel volwassen, dan ben je nog een baby. Amen. Maar vanaf het moment dat je denkt van dat je goed bezig bent, dan heb je het al verloren, want dan komt er al trots naar boven. We moeten steeds onszelf checken en zeggen van Heer, ik ben niet zonder jou. Als ik nog maar een beetje hoogmoed in me voel opkomen, Heer, dat is het begin van mijn val. En dus, het is niet om trots zich over te lopen en zeggen van wij zijn beter dan de rest, wij zijn volwassen dan de rest. Het is om een licht te zijn, halleluja, voor een verdorven wereld. Wat nut heeft uw geloof dat als er telkens iets gebeurt in je leven, je als een angstige haas wegloopt en je gaat vertrouwen op de wereld en zijn systeem in plaats van op God. Wat nut heeft uw geloof dan nog? Wel, de wereld ziet dit. En hij gaat zien dat er niets opmerkelijks aan je is. Je zegt dat je christen bent, maar ze zien van je gedraagt je zoals de rest van ons. Ze gaan alleen maar hypocrisie en religie zien wanneer we kind blijven in de Heer. Daarom dat God wil dat je opgroeit, volwassen wordt in het geloof, zodat de wereld het licht kan zien dat jij iets anders hebt dan zij. Dat jij iemand kent die zij niet kennen, maar eigenlijk wel nodig hebben. En dat hun kan helpen. Amen. Dat de wereld heeft nood dat zij kunnen zien dat jij een discipel bent van Jezus. In plaats van Satan. Ken je die mensen die de rust zelf zijn wanneer dat iedereen rond hem in paniek schiet. Wanneer iedereen rond de tafel op het werk aan het rollen is over Jan en Alman. Maar jij probeert steeds positief te zijn en je wilt geen slecht kwaad woord over iemand anders zijn. Dat is wat ik bedoel met volwassen worden. Niet meegaan met de stroom van de wereld, maar er tegenin gaan en de wil van God proberen te doen. Dat zal opmerkelijk zijn voor mensen. Ze gaan je niet volgen omwille van je woorden. Ken je van die mensen die dan beginnen te evangeliseren en neerkijken op anderen op de werkplaats en zeggen, ik ben een christen en dat doe ik niet. Daar ga ik niet mee. Nee, zoiets ben ik, want ik ben een christen. Wel, zij willen kijken naar je gedrag en naar je woorden en naar je voorbeeld in plaats van naar wat je zit te kakelen. Matteüs 28:19. Ik denk dat het nog steeds de beste manier is om te evangeliseren is door je persoonlijke getuigenis. En zeker in de tijd van vandaag, we zijn de vrijdag hebben we hier nog eens wat rondgewandeld en wat uitnodigingen uitgedeeld. Hè. En u ziet, mensen zijn er niet ontvankelijk voor. De tijd komt alleen maar nabij dat de Heer gaat terugkomen en dus mensen willen zich meer en meer afsluiten van anderen. Alleen voor zichzelf kijken. En ik denk de beste manier is nog door een persoonlijke getuigenis te zijn in je onmiddellijke omgeving. Waar jij een invloed hebt, waar mensen u kennen. Halleluja. Matteüs 28:19. Je moet het niet op het scherm tonen. Maar Jezus zei dus de grote opdracht. Hij zei, ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is de bedoeling van Jezus. Amen. En de kerk is om op weg te gaan, om samen te komen en om leerlingen, discipelen, daar komt het woord discipline, dat zijn leerlingen die gedisciplineerd zijn, halleluja, die Jezus volgens de discipline willen volgen. Maak leerlingen van mij door hun te dopen en hun te leren enzovoort. Dus de gemeente, de samenkomst van de heiligen zijn gelegenheden elke keer als we samenkomen is een gelegenheid om te groeien in de Heer. Het is een plaats waar informatie, bemoediging, waarschuwing, bestraffing wordt uitgewisseld. Halleluja. En dat is een goede reden om naar de gemeente te komen. Om volwassen te worden. Psalm 122. De derde reden waarom we samenkomen is. En misschien is dit ook wel de belangrijkste. Want het gaat niet om mij, deze reden. De derde reden waarom we samenkomen is om God groot te maken. In gebed en aanbidding. Psalm 122 vers 1. Een bedevaartlied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide. Laten we naar het huis des Heren gaan. Halleluja. Ik wou dat sommigen onder jullie 's morgens opstonden en met een smaal op je gezicht zeiden, laten we gaan naar het huis van de Heer om Hem groot te maken, om Hem te aanbidden, om Hem te loven en prijzen, want God is goed in mijn leven. Efeze 5:19, als je een Nieuw Testament bewijs wil hebben, hier komt het, Efeze hoofdstuk 5 vers 19. En zing met elkaar, Paulus zegt, zing met elkaar. Psalmen, hymnen, liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Als je binnenkomt, zing met elkaar psalmen. Zing en jubel met heel uw hart. Halleluja. En ik hoop dat je dat gedaan hebt tijdens de aanbiddingsuur. Ik voelde het wel dat we één groot koor hebben. Amen. Je moet niet geïnteresseerd zijn om wie doet wat, wie zingt wat, wie heeft de micro, wie mag welke passage zingen, wie mag de solo zingen. Dat is allemaal niet belangrijk. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. We zijn één groot koor dat samen jubelt met ons hart voor de Heer. Halleluja. Weet je, als we samenkomen in de hemel, in het boek van Openbaringen, dat geeft een beschrijving, een symbolische beschrijving van honderdduizenden mensen die staan voor de troon van de Heer. Het geeft een beschrijving van 24 tronen, rondom één troon, 24 tronen waarop de oudsten zitten. En dat is symboliek van de kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament. Dat is de gemeente die de Heer aanbidt. En om de haverklap gaan ze op hun knieën en zeggen ze, heilig, heilig, heilig is het Lam Gods. Halleluja. Dat is een symboolse representatie van wat in de hemel gebeurt. Halleluja, is hier op aarde bezig. De kerk heeft als opdracht om zich neer te knielen en Hem lof en eer te geven en te zeggen, heilig, 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 halleluja, is het Lam Gods. Amen. Je kan maar beter oefenen, want in de hemel gaan we dit veel doen. En daar is geen aanbiddingsleider, daar is niemand, dat is iedereen, halleluja, aanbiddingsleider. Nu, Jezus had het over privaat gebed. Gebed dat je thuis doet, waar je jezelf opsluit en afsluit van de wereld. Waar je private communicatie hebt met je schepper en je moet dat doen. Maar er is naast privégebed, is er ook gemeenschappelijk gebed. Waar we het samen bidden voor elkaar en voor de dingen van het koninkrijk. Dus je moet niet denken, ik zal wel thuis aanbidden, ik zal wel thuis gaan. Nee, we worden opgedragen om met elkaar te bidden en met elkaar liederen te zingen. Ja, je kan het thuis alleen doen, maar er is iets speciaals. Wanneer we tezamen komen en we brengen allemaal de geest van de Heer mee tezamen. En de mensen komen tezamen uit hun liefde voor Jezus. Dan is er kracht dat kettingen zal breken van oppressie. Mensen die gebonden zijn zullen dingen voelen zoals ze nog nooit hebben gevoeld. Er is kracht wanneer we tezamen komen en Hem tezamen aanbidden. Want daar waar Hij is, breken kettingen. Halleluja. Daarom, kom samen. Ja, je kan het alleen thuis doen. En je moet het ook thuis doen alleen. Niet alleen hier, want er zijn sommigen die het alleen hier doen en thuis niet. Je moet het al twee doen. Halleluja. Je laat je batterijen ook thuis op. En dan kom je naar hier om je batterijen te ontladen en energie en kracht te samengeven aan zij die het nodig hebben. Dank u, Jezus. Brengt me bij nummer 4. Waarom is de gemeente zo belangrijk? Nummer 4. Jacobus hoofdstuk 4 vers 13. We hebben gezien om te doen groeien, om volwassen te worden, om van elkaar te leren, zoals een familie in goede en slechte tijden, om God groot te maken, reden 3. En reden nummer 4 is, als een van u het moeilijk heeft, Jacobus 5, sorry, maar ik ging in 4, Jacobus 5, sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Jacobus 5, 13 tot en met 16. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Die zei vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Het is vreemd. Reden nummer 4 is omdat in de gemeente genezing en de gaven van de geest te vinden zijn. Het is vreemd in tijden van ongeziene communicatie. In tijden waarin we leven dat op een paar seconden tijd wij berichten de wereld kunnen insturen naar duizenden mensen. We leven in een technologisch tijdperk waar bijna iedereen de mogelijkheid heeft om een ander te sms'en, te facebooken, te tweeten, te e-mailen, te snapchatten en zo verder. We leven in een tijd, amen, waarin er zoveel communicatiemogelijkheden zijn. En toch is er zo weinig communicatie van zij die het moeilijk hebben, van zij die ziek zijn, zij die problemen hebben, is er zo weinig communicatie voor zij die dilemma's hebben in hun leven, die vragen hebben, die problemen hebben, om eventjes hun voorganger of de oudste van de gemeente te contacteren om te vragen voor gebed. Er is zoveel communicatie mogelijk hier en toch is er zo weinig communicatie, zoals de Heer hier zegt door in Jacobus. Als er iemand ziek is, laat hem de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Hey, even laten weten aan een broeder of zuster, ik heb problemen, kan je voor mij bidden? Is toch niet zoveel gevraagd. De Bijbel zegt, als je ziek bent, roep je de oudste bij je. Nu, ik kan niet weten wanneer je ziek bent. Ik kan niet weten wanneer je bevrijding nodig hebt. Ik kan niet weten wanneer je problemen hebt. Ik zie het meestal wel aan je gezicht. En toch ga je dan nog niet vragen voor gebed. Maar jij bent degene die moet vragen om gebed. Zet de trots opzij en laat de gemeente werken zoals het behoort te werken. Je moet iets laten weten. Hey, ik heb dit en dat nodig. Kan er iemand voor mij bidden? Ik denk dat het meestal misschien niet een gebrek aan trots is, te veel aan trots is, maar een gebrek aan vertrouwen in Gods woord. Een gebrek aan vertrouwen in de man van God en de bediening van de gemeente die God in jouw leven heeft geplaatst. Nu alsjeblieft, ga me niet allemaal contacteren wanneer je kop aan krijgt, ja? Morgen krijg ik allemaal berichtjes. Kan me bidden, ik heb ineens kop en ik voel het in mijn rug. Ik moet de oudste van de gemeente bidden. Amen. Je begrijpt wat ik bedoel. Je begrijpt wat ik bedoel. Niet alleen ziektes. Het zijn lichamelijke, maar ook geestelijke ziektes. Het zijn ook ziektes. Depressie. Het zijn ziektes. En mensen vandaag de dag, u leest het in het nieuwsblad bijna elke week, dat er mensen zijn die hun leven nemen omwille van depressie. Er is zelfs, heb ik een paar weken geleden, zijn een voorganger in Amerika, een baptiste voorganger, die zijn leven heeft genomen omdat hij enkele maanden aan het strijden was tegen depressie. Heeft zijn leven genomen. Een voorganger, iemand die predikt voor mensen. En hij is niet de enige. Een paar maanden daarvoor was er een andere voorganger die zich van, hij heeft gepredikt op de begrafenis van zijn collega. En heeft dan zelf ook zijn leven. Het is broeders en zusters, de gemeente en de bediening ligt onder vuur van de duivel. En ik heb de statistieken gelezen van de bediening voorgangers. Ik dacht dat het van 75% dat sukkelt met een burn-out. Voorgangers. Met een burn-out, dat het te veel wordt. Dat ze eronder door aan het gaan zijn. 75%. Ik denk zelfs dat het nog hoger was, dat er veel met depressie te kampen komen. En dus we moeten daarvoor bidden, broeders en zussen. We moeten bidden voor onze leiders en onze ouders. Want wanneer zij ten onder gaan, naar wie moeten we dan gaan wanneer we ziek zijn? Ik weet, je kan tot de Heer bidden, inderdaad. Maar soms kom je op een punt dat je zegt van, ik word maar niet beter. Ik sukkel maar, je hebt een broeder, je hebt een zuster nodig. Iemand die doorheen dezelfde storm is gegaan. Als jij, iemand die jou kan vertellen, ik heb dit en dit gehoord, dit is mij overkomen, laat mij je een woord geven. Daarom wil je contact met opnemen. Je weet nooit wat God gaat vertellen tegenover je voorganger. Je gaat nooit weten, halleluja, wat voor oplossing de Heer aan hem of haar kan geven. Halleluja, dat u kan helpen. Als je advies nodig hebt, als je vragen hebt, als je dilemma's in je leven hebt over spirituele dingen, laat het iemand weten. Je vindt geen antwoord, je weet niet welke richting dat je moet opgaan, je weet niet goed wat de Bijbel over die bepaalde passage wil zeggen en je zit eigenlijk op een zijspan. Laat het iemand weten, halleluja. De gemeente is de plaats, halleluja, waar wijsheid kan uitgewisseld worden, waar genezing kan plaatsvinden door de hand op te leggen door de oudsten. De Bijbel zegt het, en hij zal genezen worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. We moeten dit gaan toepassen. Halleluja. Wanneer je uw zonde bekent, halleluja, in privé ten opzichte van een ander, halleluja, mag dat publiekelijk doen, als de Heer dat op uw hart legt, maar u zult zien, er zal een verlossing komen en bevrijding vanuit uw hart. Halleluja. Alsof een last van je schouders valt. Het is, oké, je bent misschien beschaamd om de dingen die je hebt gedaan, maar het is alleen maar wanneer je je schaamte kan confronteren, dat het begin is van je bevrijding en je genezing. 1 Korinthe 14:26. En ik eindig met dit. De plaats waar we samenkomen is de plaats waar de gaven van de geest kunnen vloeien. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Ik hoop dat toch. Een lied, een onderwijzing, waar zijn we? Een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan, het spreken in tongen of de interpretatie daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Halleluja. Dus wanneer we samenkomen, zegt Paulus, dan zijn de gaven van de geest actief onder jullie. Maar wat het ook mogen zijn, welke gaven van de geest ook actief zijn, het zij genezing, het zij profetie, het zij spreken in tongen en interpretatie, wat het ook mogen zijn, laat alles tot opbouw van de gemeente. Laat er orde zijn. Laat het gebeuren volgens de wil van God. Laat er orde zijn en alles tot de opbouw van de gemeente. Dus broeders en zusters, dat is een goede reden om naar de kerk te komen. Halleluja, ik wil een openbaring, ik wil een profetie. Ik wil wat, oké, ik kan het thuis krijgen, maar het zal veel beter zijn. Halleluja, zoals de Heer het wil als we samenkomen en elkaar opbouwen. Nu, al die vier redenen die ik heb gegeven zijn goede redenen om de gemeente een prioriteit, om de samenkomst een prioriteit te maken in je leven. En toch zien we, vooral in de westerse wereld, een daling. Ik spreek vooral over de westerse wereld. Ik heb het niet over China, ik heb het niet over Afrika en Zuid-Amerika. Vooral in de westerse wereld zien we een daling in het aantal mensen dat getrouw een kerk bezoekt. Nu, dat is niet mijn eigen opmerkingen, maar dat zijn statistieken. Als we de statistieken bekijken in de Verenigde Staten, een natie dat toch wel als christelijk kan bestempeld worden, of kon bestempeld worden, nu zijn ze een beetje van pad af aan het draaien. Maar dan zien we daar in de Verenigde Staten dat het gemiddeld aantal bezoekers voor de zondag aanbiddingsdienst in 1998 nog 70 mensen waren, is in 2006 naar 65 mensen gedaald en in 2012 naar 60 mensen gedaald. Gemiddeld gezien over heel de VS. We zien in statistieken dat de millennium generatie, dat zijn jongeren geboren tussen 1980 en 2000. Dus dat zijn jongeren die tussen de 15 jaar en 35 jaar oud zijn. Ik zit er nog juist in. Amen. We zien dat in die millennium generatie alleen 20% van die jongeren vindt dat het belangrijk is om de kerk te bezoeken in de Verenigde Staten. Hè? En 35% neemt zelfs een anti-kerk standpunt in. Dit zijn cijfers uit de Verenigde Staten. Wat zou dat in België geven? Misschien 95% dat een anti-kerk standpunt ingeeft. Maar daar zien ze een enorme daling in het bezoekersaantal. Een enorme daling in het getrouw bezoeken en het belangrijk vinden van de kerkgemeenschap. De cijfers tonen aan dat het slecht gesteld staat en dat het er niet beter op gaat worden. Waarom ga je het er niet beter op worden? Omdat de Bijbel zegt, naar het einde toe zullen mensen liefhebbers worden van zichzelf. Ze worden meer en meer op zichzelf gericht, meer en meer egoïstischer. En de Bijbel zegt ook dat ze niets nog heilig achten. En dat zien we ook gebeuren in onze verschillende kerken. Mensen willen zich goed voelen, dus ze zoeken gemeentes waar ze zich goed kunnen voelen. Waar ze zich op hun gemak kunnen voelen. Waar het niet al te straf is, waar het woord van God redelijk verwaterd wordt. Waar dat er geen overtuigingskracht is van de geest. Waar dat er een goede worshipband is. Want mensen willen zich goed voelen in plaats van God voelen. Mensen willen niet te veel verantwoording afleggen, want ze hebben het al zo druk. Ze willen zich niet binden en toewijden aan iets. Dat is eigenlijk wat typerend is voor de samenleving waarin we opgroeien. Amen. Maar ik ga liever door met een handvol mensen die verkocht zijn aan de Heer Jezus. Die toegewijd zijn aan de Heer Jezus. Die een mentaliteit hebben van wat het ook mogen kosten. Wat de Heer ook zegt. Liever zo mensen dan een honderdtal mensen die zich alleen maar goed willen voelen. Amen. Ik hoorde een interview deze week met een bekende evangelist in de Verenigde Staten. Hij noemt broeder Kleindienst. Hij is overal geweest. Hij is in Ethiopië geweest. Hij heeft daar duizenden, tienduizenden mensen de Heilige Geest zien ontvangen. Hij is in Papua Nieuw-Guinea geweest. Waar dat hij letterlijk, en heeft dit op zijn website, letterlijk een gloriewolk over de mensen heeft doen zien neerdalen. Waar dat de glorie van de Heer in was. En duizenden tot 4600 mensen ontvingen de Heilige Geest. En begonnen in tongen te spreken op één gegeven ogenblik. Hij is overal geweest. En in een interview met hem vroegen ze hem: wat is er opmerkelijk aan de generatie van vandaag? En wat zou jij tegen hun zeggen? Tegen de generatie van jongeren vandaag. En hij merkte op dat de huidige generatie authentieker moet worden. Eerlijker. Moet worden. Ze brengen de wereld mee naar binnen in de kerk. Ze hebben het over cool zijn in de kerk. Over klederen die cool moeten zijn. Over een worship set. Over een platform enzovoort. En er is nog weinig heiligs voor hun, zei broeder Kleindienst. Wat vroeger ondenkbaar zou zijn tijdens een dienst, wordt nu regelmatig gedaan. Hij zegt, er zijn mensen die te pas en te onpas naar het toilet gaan tijdens de preek. Die ineens naar achter gaan om te beginnen te telefoneren. Vroeger maakte dat je naar het toilet ging voordat de preek begint. Ik heb het over jonge mensen. Ik heb het niet over mensen die problemen hebben met een blaas. Ja? Mensen die hun smartphone boven halen tijdens het midden van een preek. En beginnen te surfen en te Facebooken. Terwijl dat er een altaarroep bezig is. En mensen proberen de Heilige Geest te ontvangen. Zitten mensen gewoon te praten over koetjes en kalfjes. Hij heeft dit opgemerkt, dat dit zowat de trend is, dat er niets nog heilig wordt geacht. Amen. De gebedsdienst voor de aanbiddingsdienst wordt bijna nooit gefrequenteerd en als ze komen is het al te veel te laat. Niets is zo nog heilig. Er is een gebrek aan respect voor de dingen van God. Omdat de huidige generatie, en pas op hoor, ze brengen de wereld mee in de kerk. Het is cool. Het moet goed uitzien. Als we naar de kerk gaan, moeten we toch tenminste, oké, we gaan modest kleden, zedig gekleed, maar het moet toch een mooie touch aan zijn. Hè? De huidige generatie zijn wat ze noemen self-made, autodidact. Ze leren vanzelf. Ja, ik ben ook zo'n persoon. Ik leer meestal op mijn eigen van alles de dingen. Ze zoeken vanzelf dingen op. Ze hebben eigenlijk niemand nodig. Dat is dan wel het verschil met mij, moet ik zeggen. Ze denken dat ze niemand nodig hebben. Ze zullen het wel zelf aanleren en opzoeken. Maar elke Elisa heeft een Elijah nodig. Elke Elisa, elke profeet in wording heeft een mentor nodig. Er zijn dingen die je niet kan leren van het internet. Er zijn dingen die je enkel kan leren doorheen een spirituele mentor. Een man of vrouw van God in je leven die de wateren al eens heeft doorzwommen. En die vind je alleen maar in de gemeente. Die vind je alleen maar zij die al trouw zijn bevonden geweest door God. Het zijn zo'n mensen die je in je leven moet redden, roepen, sorry. Die je kunnen adviseren om een beter christen te worden. Maar een mentor hebben betekent ook dat je kritiek moet kunnen verdragen. Betekent ook dat je je nederig moet opstellen. En dat zijn nu woorden die niet zo populair zijn vandaag de dag. Maar noodzakelijk om zelf een groot man of vrouw van God te worden. Noodzakelijk. Kijk, hij vertelde dat verhaal, die evangelist broeder Kleindienst. Hij was zelf leerling, misschien een woord, hij was in opleiding, of hij had zelf een mentor, en die mentor was broeder Billy Cole, is een paar jaar geleden gestorven. Nu, broeder Billy Cole staat bekend in onze organisatie als een grote man van God die miljoenen mensen heeft toegesproken. En broeder Kleindienst was in opleiding bij broeder Billy Cole. En hij liet hem al de administratieve en logistieke kleine werkjes doen. Zoals het reserveren van vliegtuigtickets, hotels, auto's, restaurants, eten, waar ze gaan eten. Dat moest broeder Kleindienst allemaal doen. Wel, broeder Kool ging samen met broeder Kleindienst van kerk naar kerk evangeliseren en prediken. En ze maakten zich klaar om op een dag naar Papua-Nieuw-Guinea te gaan. Dat is een land, als je het niet weet, dat is boven Australië, dichtbij de Filipijnen. Maar vooraleer ze naar daar gingen, moesten ze nog eerst naar een andere plaats, naar een andere gemeente. En broeder Kleindienst moest al alle reservaties maken. De vliegtuig- en hoteltickets moest hij allemaal maken. Na een dienst, zei broeder Kleindienst, broeder Kool, alles is in orde. We kunnen straks die en die vliegtuig pakken en dat staat al voor ons gereed. Er staat een taxi, ik heb het allemaal in orde gebracht voor u. En broeder Kool zei, oké, fantastisch, goed werk gedaan. Ik wil nu dat je alles afzegt. Annuleert alles, want we gaan niet naar daar. Ik heb een ander plan, we gaan naar daar. En dat deed hij keer op keer en keer op keer. En broeder Kleindienst begon een beetje ampetant en geënerveerd te worden. En hij dacht van, hij is zo wispelturig. Hij zegt dit en dat te doen en nu moet ik naar daar, moet ik dit weer reserveren. Hij is precies met mijn voeten aan het spelen. En op een dag kwam hij naar broeder Kool en hij zei, broeder Kool, wat is er aan de hand? Want u wijzigt steeds maar uw plannen. En broeder Kool zei, ik wou u alleen maar testen. Dit was een test om te zien wat voor instelling en wat voor attitude je had wanneer dat iemand met uw voeten zou beginnen te spelen. Als je niet goed had gereageerd tegenover mij, had ik u nooit meegenomen naar Papua Nieuw-Guinea. Maar je hebt goed gereageerd ten opzichte van mij. Je bent nederig gebleven. Je hebt niet van uw tak gemaakt. Je hebt u niet groter gevoeld dan dat je zou zijn. Dus daarom mocht hij mee naar Papua Nieuw-Guinea. En omdat ze samen zijn gegaan, en nog mijn heel team, daar zijn er 4600 mensen gevuld met de Heilige Geest in één setting, waar ook die glory cloud enzovoort is neergedaald. Amen. Als je wil werken voor het Koninkrijk van God, broeders en zusters, dan heb je een mentor nodig. En die mentor zal je af en toe een keer testen om te zien of je wel uit het juiste hout bent gesneden. Halleluja, want het is zo belangrijk. Nederigheid en onderdanigheid. Wanneer we grootse dingen willen doen voor het Koninkrijk van God. Halleluja, God zal nooit iemand ten volle kunnen gebruiken wanneer dat er hoogmoed is en trots. Halleluja. Maar daarvoor dient de gemeente om je nederig te maken. Halleluja. En de huidige generatie van vandaag, die houden niet van dat woord. Zij willen al de kracht, zij willen al de macht en de zalving van de grote mannen van God, zonder er ook iets voor moeten te doen. Zij denken door wat te zingen, zij denken door wat te bidden, zij denken door wat naar gemeentediensten te komen, dat zij die zalving automatisch zullen krijgen. Maar de oudere generatie weet door welke wateren ze hebben moeten zwemmen. Halleluja. Om die wijsheid te verkrijgen en die zalving te verkrijgen die God hun heeft gegeven doorheen moeilijke momenten. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan? Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. We bless your name, Father. Halleluja. Prioriteit nummer 3 in je leven. Halleluja. Is de samenkomsten van de gemeente. Samenkomsten van het lichaam van Christus. Halleluja. Nu, sommigen zetten misschien prioriteit nummer 3 op prioriteit nummer 1. Nee, 1 is God. 2 familie. 3 de kerk. Halleluja. De samenkomsten van de gelovige broeders en zusters. Laten we bidden. Halleluja. Misschien zijn er een paar van die redenen die je hebt gehoord vandaag, dat je dacht van, dat is toepasbaar van mijn leven. Hier moet ik nog aan werken. Wel, we zijn hier om elkaar te doen laten groeien. Ik bid in de naam van Jezus dat je beseft dat wanneer we samenkomen, dat ieder zijn eigen karakter, ieder zijn attitude meeneemt en dat God ieder van ons zal gebruiken, halleluja, voor zijn goede. Ik bid, Heer Jezus, dat u in plaats van dat ik wegloop, Heer, geef me geduld, Heer. In plaats van te bekritiseren, Heer, geef me kracht en zalving om te bidden voor de mensen. Heer, ik bid, Heer Jezus, dat de zwakken in de kerk, Heer, zullen opgeofferd worden door de sterken, Heer. Ik bid dat de zwakken niet de sterken zullen zwakker maken, maar ik bid andersom, Heer, dat de sterken zich nog sterker zullen worden, Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat de zwakken naar een hoog niveau kunnen getild worden door de samenhorigheid en de eenheid die moet zijn in de gemeente doorheen uw liefde. Heer, ik bid voor reden nummer 2, Heer. U heeft de gemeente hier geplaatst om volwassen te worden. Ik bid, Heer, voor de kinderen in de gemeente. Zij die nog spiritueel een baby zijn. Heer Jezus, ik bid, Heer Jezus, halleluja. Dat de gaven van de geest kunnen uitgestrooid worden over deze gemeente. Zodat we allen tot opbouw kunnen worden gemaakt. En tot een volle wasdom in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor samenhorigheid en standvastigheid. In Jezus' naam. Halleluja. U bent een goede God, Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Als er een van jullie het moeilijk heeft, laat hij bidden. Kunnen we allemaal naar voren komen? In Jezus' naam. Broer Johan, nog iets.